Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 34 en daarvan het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Psalm 34, vers 9. Wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste 40 versen. Johannes 6 van vers 1 tot 40, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Johannes 6 tot en met vers 40. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias, en hem volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus: vanwaar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zei hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zei: doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen, en de discipelen aan degene die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden welke overgeschoten waren aan degene die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg. Hij zelf alleen. En als het avond geworden was, gingen zijn discipelen af naar de zee. En in het schip gegaan zijnde kwamen zij over de zee naar Capernaum. En het was alreede duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen. En de zee verhief zich, alvermits er een grote wind waaide. En als ze omtrent 25 of 30 stadiën gevaren waren, zagen zij Jezus wandelende op de zee en komende bij het schip. En ze werden bevreesd. Maar hij zei tot hen: ik ben het, zijt niet bevreesd. Zij hebben hem dan gewillig in het schip genomen, en terstond kwam het schip aan het land waar ze naartoe voeren. Des andere daags de schare die aan de andere zijde van de zee stond, ziende dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar ze het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden ze tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei: voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uitersten dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Wij noemden u het derde vers van Psalm 16.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van dominee C. Haring. De tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 6e hoofdstuk en daarvan het 37e vers. Johannes 6 vers 37, waar we Gods woord aldus lezen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wij zingen tot voortzetting uit Psalm 106, de versen 24, 25 en 26. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. En wat er verder volgt, de versen 24 tot en met 26 van Psalm 106. De tekst uit Johannes 6, vers 37 spreekt over de troost van Christus in moedbenemende omstandigheden. Daarbij letten we op twee gedachten. In de eerste plaats de zekerheid van Gods verkiezing. In de tweede plaats de zekerheid van Gods evangelie. De troost van Christus in moedbenemende omstandigheden. De zekerheid van Gods verkiezing. De zekerheid van Gods evangelie. Gemeente, het is bekend dat Maarten Luther veel aanvechtingen kende. Tijdens de Boerenoorlog en rondom het rumoer dat de dopers te maakten, kende hij ook zo'n periode. Hij vreesde dat het hele werk van de reformatie teniet gedaan zou worden. Hij was diep moedeloos. Hij verkeerde in grote geestelijke duisternis. Toen deed zijn vrouw midden op de dag de luiken voor de ramen dicht. Normaal werden die alleen voor de nacht of bij rouw gesloten. Maarten Luther vroeg waarom ze dat deed. Ze zei, omdat God vandaag gestorven is, daarom rouwen we. Dat maakte Luther wakker. Zolang de Heere leeft, zolang Christus regeert, is er hoop voor de kerk. Over die bemoediging willen we in deze dienst spreken. De eerste gedachte, de zekerheid van Gods verkiezing. Wat een bijzondere dag heeft de menigte beleefd. Ze hebben allemaal de boodschap die Jezus verkondigde vol aandacht beluisterd. Ze hebben zo aan zijn lippen gehangen dat ze zijn vergeten op tijd naar huis te gaan en te zorgen dat er voor hun gezinnen wat te eten is. Nu valt de avond in. Het is te laat om nog voedsel te kopen. Maar er is een jongen met 5 broden en 2 vissen. Jezus beveelt dan dat de mensen in groepen zullen gaan zitten. De Heer Jezus breekt de broden en verdeelt de vissen over een aantal korven. En hij zegt tegen zijn discipelen, geeft gij hun te eten. En het wonder gebeurde. We zien het als het ware voor ons. De hoeveelheid brood wordt tijdens het uitdelen niet minder. Er is ook vis in overvloed. Een schare van 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegerekend, wordt met 5 broden en 2 vissen gevoed. De menigte is enthousiast. Ze willen Jezus koning maken. Met zo'n koning is de honger voorgoed voorbij. Ze willen hem desnoods dwingen koning te worden over Israël. Maar Jezus ontvlucht de menigte. Hij stuurt zijn discipelen in een scheepje weg naar de andere zijde van het meer en zelf verdwijnt hij te voet en beklimt de heuvel die nabij is. De andere dag zoekt de menigte de Heer Jezus. En het is hun ernst met het zoeken. Ze varen zelfs met scheepjes naar de overzijde. Zoekende Jezus, staat er. Eindelijk vinden ze hem in Capernaum. Als ze hem vinden, zijn ze verbaasd. Want ze weten, Jezus is niet in dat scheepje gegaan waarmee ze zijn discipelen hebben zien wegvaren. Hoe is hij dan toch hier gekomen? Ze zeggen dan ook, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Ze weten niet dat Jezus die nacht op het water heeft gewandeld en met zijn discipelen naar Capernaum is gevaren. Jezus verwelkomt de mensen echter niet met vreugde. Jezus is niet zo blij met hun komst als ze verwachten. Hij zegt tot hen, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar opdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dat wil zeggen, jullie zoeken mij niet omdat je door mijn wonderen tot het geloof gekomen bent dat ik de gezonde Messias ben. Maar jullie zoeken mij alleen omdat jullie van de broden hebben gegeten. Hij roept het de mensen dan ook toe. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Hij wijst hen verder op het brood voor hun zielen. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Hij leert hun dat hun afkomst van Abraham hen niet zal kunnen helpen in de dag van de godsontmoeting. Al hebben hun vaderen het manna gegeten in de woestijn, ook dat kan hen niet helpen. Alleen wanneer ze zijn vlees zullen eten en zijn bloed zullen drinken, zullen ze leven hebben in zichzelf. Zo tracht Jezus hen deze dag naar het geestelijke brood te brengen. Hij wil hen leren om in hem hun zaligheid te zoeken. En spreek reeds over zijn verzoenend lijden en sterven. Hij wil hen tot het geloof in zijn verzoenend lijden en sterven brengen. Daartoe is hij uit de hemel neergedaald, om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken te geven. Maar dan worden de mensen boos. Ze zijn teleurgesteld en worden wrevelig. Ze zeggen: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Ze zeggen: wat verbeeldt hij zich wel? Hij is toch gewoon een van ons? Wanneer dan Jezus ook nog zegt dat het manna dat hun vaderen gegeten hebben niet heeft verhinderd dat ze in de woestijn zijn gestorven, en dat hij het ware brood is dat uit de hemel is neergedaald, en dat alleen als je daarvan eet leven zal in eeuwigheid, en er ook nog bijvoegt dat geloven in hem een geschenk van God is, en zegt: niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, wordt de weerstand tegen de boodschap van Jezus nog sterker. Ze ergeren zich aan Christus en zeggen: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Ze keren Jezus de rug toe. De dag die begon met 5000 discipelen eindigde met 12, en een van die 12 was nog een Judas. Dat is toch om moedeloos van te worden? Welke predikant is dat ooit overkomen? Veel mag ons overkomen, maar dit toch nooit. Met 5000 de dag begonnen en voor de dag voorbij is nog maar 12. En onder die 12 mannen een Judas. Heeft het nog wel zin om verder te gaan met preken? De mensen zoeken immers slechts aards brood. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in het brood dat uit de hemel is neergedaald. Ze zoeken slechts een Messias die hun aards brood geeft, die hen van hun aardse zorgen ontlast. Ze zoeken geen Messias die voor hun zonde sterft. Wat zijn ze trots en hoogmoedig op hun afkomst van Abraham. Wat denken ze in hun blindheid dat het genoeg is om eens het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Toch is Jezus niet moedeloos. Er is één zaak die hem troost, die hem kracht geeft in al deze teleurstellingen. Hoevelen er ook bij hem weggaan, hoevelen hem ook de rug toekeren, Jezus weet dat anderen zullen komen. Allen die God heeft uitverkoren, zullen tot hem komen. Hij zegt het dan ook: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Dat is de grote troost voor Christus. Gemeente, hier staat de verkiezing op de enige goede plaats. De verkiezing noemden de reformatoren het hart van de kerk en de troost van de kerk. Maar dan moet je haar wel op de goede plaats zetten. Hier staat de verkiezing op de goede plaats. De verkiezing biedt zekerheid. De verkiezing biedt verwachting dat ondanks het grootste verval van de kerk en de woede van de duivel, Gods werk zal voortgaan. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Het staat er een beetje vreemd. Al wat? Je zou zeggen: het gaat toch over mensen, toch niet over dingen? Toch staat er niet al degenen. Er staat al wat mij de Vader geeft. Er wordt hier over de uitverkorenen gesproken, als over een collectief, als over een eenheid. Ze worden samengevat in die ene uitdrukking: al wat. Al wat mij de Vader geeft, De Vader heeft een gift gedaan. Wat heeft de Vader aan zijn Zoon gegeven? De totale gemeente van de uitverkorenen. God heeft Jezus gegeven om over de geredde scharen van zondaren eeuwig koning te zijn. Hem zal eeuwig toegezongen worden. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de eer, de dank en heerlijkheid. Want hij heeft ons goden gekocht met zijn bloed. Jezus wijst hier op het eeuwig verdrag tussen de Vader en de Zoon. Het eeuwige vredespact, waarin hij aangesteld is als middelaar en als verlosser van de gemeente van de uitverkorenen. Hij zegt, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Wat zijn dat heerlijke woorden, waarin gesproken wordt over Gods willen en over Gods zullen. Zij boden Jezus houvast en bieden het ons ook. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Er zal er niet één achterblijven, zoals er niets is achtergebleven in Egypteland. Al hebben 7 duivelen bezit genomen van Maria Magdalena, al is Saulus van Tarsus nog zo vijandig en blind, al zijn de Joden nog zo vooringenomen, al zijn de heidenen nog zo in dikke duisternis gehuld, dit is de blijde zekerheid, de troost van de verkiezing. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Als het van de mens afhing, van de eerste stap die wij zouden zetten, als het afhing van het gebruik van onze vrije wil om ons tot God weder te keren en in Christus te geloven, gemeente, dan zou God eeuwig te vergeefs wachten. Dan zou de hemel leeg blijven. Dan was er reden om moedeloos te zijn. Want wat zegt de Bijbel van ons mensen? De Bijbel zegt van ons vreselijke dingen. Het ergste wat er te zeggen valt, is wat Jezus zegt. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Johannes 5, vers 40. De versmading van de aangeboden genade, de versmading van Christus bloed, is een zwaardere zonde dan de overtreding van Gods geboden. Manasse was een groot zondaar, maar u bent een grote zondaar, vanwege u niet willen komen tot Jezus. Jezus moet van de gevallen mens zeggen, gij wilt tot mij niet komen. Wij zeggen, ik kan niet komen en zou het wel willen. Maar onze onwil veroorzaakt onze onmacht. De mensen in Capernaum hebben zich aan deze boodschap van Jezus geërgerd. Ze keerden hem de rug toe. Van toen af gingen vele zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Toch is er geen reden voor moedeloosheid. Dat is Jezus dan ook niet. Hij zegt, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. God zorgt ervoor. Waarvoor zal de Vader zorgen? We lezen het. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Zij zullen tot Jezus komen en in hem geloven tot zaligheid van hun zielen. Dat is het werk wat de Vader zal doen. Er staat niet, al wat mij de Vader geeft, zal netjes gaan leven. Al moet u dat wel doen. Of, al wat mij de Vader geeft, zal ernstig worden. Nee, er staat, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. God de Vader staat er garant voor dat mensen tot Jezus zullen komen. En wat zal Jezus dan doen? We lezen het. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. We letten erop in de tweede gedachte, waarin we spreken over de zekerheid van het evangelie. Eerst wordt gezegd wat de Vader doen zal. Hij zal zondaren tot Christus brengen. Dat is de eerste zekerheid. Je ziet ze komen. De Canaanese vrouw, de bloedvloeiende vrouw, zelfs een moordenaar aan het kruis. Het is de eerste zekerheid. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. De tweede zekerheid is, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat staat hier ook op een bijzondere manier, op een onbepaalde manier. Het eerste is heel bepaald, Al wat? Het is dat hele collectief, de verzameling van verkorenen, waar nooit iemand bij komt en nooit met iemand afgaat. Maar het tweede is onbepaald. En die, zegt Jezus, wie hij ook is, wat hij ook is, wat hij ook gedaan heeft, blank of zwart, rijk of arm, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is een heel sterke ontkenning, geenszins uitwerpen. Het kan niet bestaan dat dat gebeuren zal. Gemeente, als we goed naar Jezus' onderwijs luisteren, staat het komen tot hem centraal. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Een mens kan niet gered worden, tenzij hij tot Jezus komt. Sommige mensen zeggen misschien wat anders, maar de Bijbel zegt het. U kunt niet gered worden, tenzij u tot Jezus komt. De Heer Jezus spreekt steeds over het komen tot hem. Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En hij riep, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In onze tekst gaat het twee keer over komen tot Jezus. Wat is komen tot Jezus? Allereerst moet dat geestelijk verstaan worden. Toen hij op de aarde was, kon men lichamelijk tot hem gaan. Maar zelfs toen was het niet genoeg om alleen lichamelijk tot hem te gaan. Men moest het doen met het hart. We horen Jezus dan ook tot de scharen zeggen, jullie komen nu wel tot mij, maar alleen om de broden kom je. Hun komen was geen waarkomen. Ze kwamen met een verkeerd oogmerk. Het komen tot Christus is een komen met onze zielsgenegenheden. Een komen met het hart. Een komen om gered te worden. Dat komen ontstaat uit een levendig besef van de noodzakelijkheid van Christus. Het diepe besef van die absolute noodzakelijkheid om in Jezus geborgen te zijn. Buiten Jezus is immers geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wanneer de Heilige Geest u overtuigt van uw zonde en uw ellende, uw verloren staat en vloekwaardigheid, zal u dat tot komen tot Jezus brengen. Er heersen veel verkeerde voorstellingen over het komen tot Jezus. Door evangelische bewegingen en andere vrije groepen wordt daar op een onbijbelse manier over gesproken. Opwekkingspredikers roepen mensen op om voor Jezus te kiezen. Hun handen omhoog te steken en te zeggen, ik kies voor Jezus. Heel bekend is ook de zogenaamde altaaroproep, de altar call. Dan nodigt de predikant mensen uit om naar voren te komen, neer te knielen en plechtig na te zeggen wat de dienaar voorzegt. Ik neem Jezus aan tot mijn persoonlijke zaligmaker. Als dat wordt gezegd, roept de dienaar, Hosanna, God zij geprezen. Weer een zondaar gered van het verderf. Zou dat het komen tot Jezus zijn, waarover zo dikwijls in de Bijbel gesproken wordt? Kwam de Canaanese vrouw op die manier tot Jezus? Kwam de boetvaardige moordenaar aan het kruis zo tot Jezus? Gemeente, in de voorstelling van veel opwekkingsbewegingen ontbreken belangrijke elementen die bij het komen tot Jezus horen. Allereerst moeten we zeggen dat de Bijbel niet spreekt over kiezen voor Jezus. De Bijbel plaatst ons wel voor een keus. Laten we daar duidelijk in zijn. Kiest u heden wien gij dienen zult. Iedere dag kies je, want er is geen derde weg. Maar komen tot Jezus is niet hetzelfde als kiezen voor Jezus. Het kan je keus zijn om Jezus te volgen, maar tot hem komen, onder hem gered te worden, is toch iets anders. Verder is het komen tot Jezus een geestelijke zaak, geen natuurlijk werk. Het is een zaak van het hart, niet van oppervlakkige emoties. Een werk van de geest, geen werk van de mens. Het is een daad van een zondaar die vermoeid en belast is en tot Christus komt om rust en vrede met God te vinden. Het is de daad van een zondaar die, achtervolgd door de wet, beschuldigd door zijn geweten en bevreesd voor Gods toorn, tot Christus vlucht om van die toorn ontheven en met God verzoend te worden. Dit Bijbelse komen bevat bepaalde elementen. Er zijn motieven en redenen waarom de mens tot Jezus komt. Het ware komen bevat allereerst een element van de kennis van zonde. Het komen tot Christus ontstaat uit een levendig gevoel van onze verloren staat. Het besef gezondigd te hebben, Gods toorn te hebben verwekt. Het besef een ziel te bezitten, op weg te zijn naar de eeuwigheid. Het gevaar te zien van het eeuwig verloren gaan. Vrees en onrust, schuldbesef, droefheid over de zonde, verslagenheid en roepen. Wat moet ik doen? Het zijn de Bijbelse elementen die met het komen tot Christus verbonden zijn. Zonder het gevoelen van je verloren staat is er geen zoeken van Christus. Een oud gezegde is, waar de zonde niet wordt gezien, wordt Jezus niet gezocht. In het komen tot Jezus zit verder het element van machteloosheid om zichzelf te verlossen. Zolang een mens ergens anders redding en rust vindt, komt hij niet tot Christus. Helaas, wat gebeurt dat veel? Boston zegt met nadruk, hoeveel komen om tussen Sinaï en Sion. Indien hij nu leefde, zou hij nog veel duidelijker zeggen dat velen omkomen tussen Sinaï en Sion. Ze zijn van de vloekende berg Sinaï weggevlucht, omdat hun geweten hen verontrustte. Dood en hel zat hen op de hielen, maar ze hebben zichzelf tot rust gebracht met hun levensverandering, met hun nieuwe levensernst, met uiterlijke vroomheid en soms ronduit met wetticisme. Maar ze zijn niet als een verloren mens gekomen tot de berg Sion, tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. De onmacht om onszelf te verlossen is een van de belangrijkste elementen die ons tot Christus brengen. Nergens anders is hulp te vinden. We voelen dat er geen gerechtigheid in onze tranen, verbeteringen en gebeden zijn. Alles is door God gewogen en te licht bevonden. De mens gevoelt, ik kan niet één penning van mijn schuld voor God betalen. Er staat een grote schuld bij God open. Zonden zijn er die God niet ongestraft kan laten. En ik bezit niets om te kunnen betalen. Ik kan niet één zonde ongedaan maken. Ik heb een onrein hart. En dan kan ik zelf niet reinigen. Het mislukt iedere dag. Alle goede voornemens, zelfs mijn gebeden, bewerken niet. Dat ik niet zondig. Ik voel me als Paulus, verkocht onder de zonde. Het wordt slechter en minder met mij, in plaats van beter en heiliger. Maar hoewel je dit nu niet ziet, zo zijn je hulpeloosheid en machteloosheid om voor God te leven eveneens middelen die ons tot Christus brengen. Gemeente de Puritijnen en anderen zijn gewoon om te spreken over de wet van de noodzakelijkheid. Ze zeggen, de wet van de noodzakelijkheid doet zijn werk in het komen tot Jezus. De zondaar die door Gods geest bearbeid wordt, beseft dat hij of zij Jezus moet vinden of eeuwig omkomen. In het komen tot Jezus zit ook altijd een element van kennis. Kennis van de verlossing in en door Jezus Christus. Alleen de kennis van je ellende en de kennis van je machteloosheid om één penning te kunnen betalen of je hart te reinigen, brengt je niet tot Jezus. De voorbeelden van Kain, van Judas en van vele anderen maken dat duidelijk. Er moet niet alleen een vloekende wet zijn die ons drijft, maar ook een belovend en een nodigend evangelie dat ons roept en trekt. De nood moet ons drijven naar Maar redding in Christus moet ons trekken. De zondaar die tot Christus komt, heeft geestelijke kennis van Christus en de weg ter zaligheid. Je kunt toch niet verwachten dat iemand op zoek gaat naar een onbekende Jezus, van wie hij nooit heeft gehoord en die voor hem of haar geen begeerlijkheid heeft. De Heilige Geest toont de verslagen zondaar Jezus Christus in de spiegel van het evangelie, als een volkomen, een gewillige en voor zijn ellende gepaste zaligmaker. Wat betekent dat? We ontvangen een kennis van Jezus die de historische kennis en de kennis van horen zeggen en napraten ver te boven gaat. Het wil zeggen dat in onze ellende en verlorenheid onze geestelijke ogen opengaan voor de volheid, de algenoegzaamheid, de dierbaarheid, gewilligheid en heerlijkheid van Christus. We zien hoe in Christus een heerlijke genadeweg is geopend. Het horen in het evangelie, zijn roepende stem. Wie dorst heeft komen en die wil, nemen het water des levens om niet. Komen tot Jezus. Het is Jezus zien als de volheid voor al uw ledigheid, als de verzoening voor al uw schuld, als het licht dat uw duisternis kan verdrijven. Zo iemand zal dan ook zeggen, nu zie ik het, in Jezus is al de vrijheid waarnaar ik en mijn gevangenis verlang. In hem is al het licht dat mijn duisternis kan verdrijven. In die zaligmaker is de verzoening die ik zoek. Bij hem is het bloed dat mij reinigt van mijn vuilheid. Wie dat gezien heeft zal zeggen, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gemeente, uit deze geloofskennis van Christus ontstaat een sterk verlangen om deel aan hem te krijgen. Daaruit komt het hongeren en dorsten voort waarover de Bijbel spreekt. Daaruit komt het schreien, het wenen en het zoeken naar de zaligmaker voort. Jezelf zo arm en Christus zo rijk zien. Jezelf een zo groot gevaar te weten en in Christus veiligheid te zien. Jezelf zo schuldig te kennen en Jezus te zien als de verzoening van de zonde. Dit alles doet wat met de mens. Daaruit ontstaat het hongeren en dorsten, zoeken en vragen, schreien en roepen, dat we zo dikwijls in de Bijbel tegenkomen. Het brengt de zondaar tot een komen tot Christus. In dat roepen en schreien tot hem is dat komen verborgen. Bartimeus deed niets dan roepen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus noemde dat roepen geloof. Hij zei tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Het komen tot Jezus ziet er dus anders uit dan we denken. Het is zijn kleed aanraken, roepen, ontferm u mijner, en zeggen, tot wien zal ik anders heen gaan? Dit komen gaat niet zonder strijd en tegenstand. Satan tracht ons daarvan af te houden. Zolang een mens van Christus afblijft, zal de duivel hem niet lastig vallen. Je mag gerust godsdienstig zijn, dan laat hij hem met rust en blijf je toch zijn gevangene. Maar zodra de zondaar Christus zoekt en tracht tot Jezus te komen, vreest de duivel zijn bezit te verliezen. Hij zal vurige pijlen op de zondaar afschieten. Hij zal zeggen, u hebt te lang en te veel gezondigd. Christus zal u niet ontvangen. U hebt overtreden tegen licht en beter weten in. U hebt Gods wet geschonden. Hij is vertoornd op u. Er is geen hoop voor u. Hij zal plagen en zeggen, je bent niet uitverkoren. Je behoort vast niet bij degenen voor wie Jezus Christus in de wereld is gekomen. Dat moet je eerst weten. Zolang je dat niet weet, mag je niet tot hem komen. En kun je dat ook niet. En zo verdraait de duivel vaak het evangelie. Luther noemde hen erom soms de witte duivel. De zwarte duivel ken je wel. Maar die witte duivel, ziet er niet zo afschrikwekkend uit. Hij is vroom en rechtzinnig. Hij verdraait het evangelie. Hij zegt, je moet je eerst verbeteren. Je moet wachten tot het beter met je is geworden. Dan kun je pas komen. Je moet je eerst dieper verootmoedigen. Je moet eerst het echte geloof bezitten. Je moet geschikt gemaakt worden voor Jezus. En je bent niet geschikt, want je hebt je leven niet genoeg verbeterd. Je kent je zonden niet diep genoeg. Hoe zal een zondaar die zo afgehouden wordt van het komen tot Jezus en er zo over bestreden wordt, hoe zal zo iemand ooit tot Christus komen? Wat blijft er in die strijd over? Wat is de hoop? Wat biedt houvast in die strijd? Het woord van Christus. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is maar één ster in deze duistere nacht. Er is maar één kompas waarop je varen kunt in deze storm. Het is het woord van Jezus. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zijn verzekering dat wie komt, wie hij ook is, wat hij ook is, hoe zwaar ook gezondigd, hoe vuil en onrein ook, deze geenszins zal worden uitgeworpen. Het is de garantie van het evangelie, de waarachtigheid en betrouwbaarheid van de belovende God die in het evangelie spreekt. En dat is de grond van het geloof. De bekende Thomas Hoeker zegt, de belofte is de reddingsboot die de zinkende zondaar in de storm tot Christus brengt. Hij zegt verder, het geloof zal in alle nood altijd weer naar deze reddingsboot van de belofte spartelen. En wat is het enige dat in de storm en donkere nacht houvast biedt? De belofte, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het brengt te ontkomen tot Christus. De zondaar komt op zijn roepende stem, op het woord door hem gesproken. En vanwege deze heerlijke belofte, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat brengt tot komen, en dat komen is onvoorwaardelijk. Dat komen is armoedig, onwaardig, schuldig en verslagen. Dat komen is vooral ook eerlijk. Het houdt niets achter. Het komt met oprechte erkentenis van schuld en zonde. Maar de zondaar komt. Hoe schuldig hij of zij zich ook voelt. Hoe vervloekt door de wet en bestreden door de duivel ze ook worden. Er is iets onvoorwaardelijks in dat komen. Het is in zich geheel uitleveren. Zo zwart en schuldig als we zijn. Wat heeft ze getrokken? Wat trekt ze? Dit woord van Christus, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ze grijpen de zoon van zijn kleed. Ze werpen zich aan zijn voeten neer. Ze leveren zich aan hem uit. Ze brengen niets anders mee dan hun honger en dorst, hun nood en verlorenheid. En zij ervaren de waarheid van Jezus' woorden, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is nu bevinding, ondervinden, ervaren dat God, zijn woord en Christus waar zijn. Hij werpt niet uit, maar ontvangt hen. Wat een genadige ontvangst is er bij Christus voor zo'n arme, verslagen en verbrijzelde zondaar. O gemeente, kon ik dat maar in woorden uitdrukken, welke genadige ontvangst er bij Jezus is, dan maakt hij het zo waar. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Een genadige ontvangst. Jezus zal door het evangelie tot de verslagen mens spreken. Hij zal zeggen, ik ben om uw overtredingen verwond, om uw ongerechtigheden verbrijzeld. Hij zal ons bemoedigen, zoon, dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Wat een genadige ontvangst. O, dan is Christus enkel lieflijkheid, dan is alles aan hem zo gans begeerlijk. Dan laat hij het ons ondervinden en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat wordt dat tot verwondering? Niet uitwerpen. Want wat zouden we dat verdienen? Niet uitwerpen. In plaats daarvan ontvangen. Niet uitwerpen, maar genadig zijn. Troosten met het evangelie en toeroepen dat er verzoening is aangebracht op Golgotha. Dat God erom nooit meer toornen nog schelden zal. Niet uitwerpen, dat verbindt de ziel aan Jezus. De dood verdiend te hebben, de dood waardig te zijn en dan van hem te horen, die zal ik geenszins uitwerpen. Wat een ontvangst in barmhartigheid, in liefde en ontferming. Dan verstaan we Petrus. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Laten we nu eerst zingen uit Psalm 107, het eerste vers. Loof den Heer gestadig, die opper majesteit, is gunstrijk zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit weerpartij des handen. We noemen nu het eerste vers van Psalm 107. Gemeente, Jezus' woorden bevatten een beperking en ze bevatten een uitgestrektheid en een onbeperktheid. Ze bevatten de beperking van het verborgen besluit. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Ze bevatten de geopenbaarde evangelieweg. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als je verder leest, merk je dat Jezus deze twee zaken steeds naast elkaar zet. De geopenbaarde en de verborgen wil. De beperking van de verkiezing en de uitgestrektheid, het onbeperkte van de nodiging van het evangelie. Nu kunnen we niet in het boek van Gods besluit lezen. Dat zouden we wel willen. Maar dat is ons niet toevertrouwd. Wat zou het ons zorgeloos maken als we daar in onze naam zouden lezen? Wat zou het ons wanhopig maken als we daarin onze naam niet tegenkwamen? Nee, wij moeten het boek van het evangelie lezen. De uitverkiezing moet u niet moedeloos maken. Voor u is er het leesbare evangelie. Het geopenbaarde evangelie zegt ons: en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie komt, is welkom. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren zo rood als karmozijn. U kunt nooit zeggen: Heere, ik wilde tot Christus komen, maar u hield de deur voor mij gesloten. Geloof mij, in de hel zal niemand zeggen: ik ben hier door Gods besluit. Maar ieder zal eeuwig klagen: ik ben hier door mijn zonden en ongeloof. Hoor daarom nu de stem van het evangelie die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat een wonder. Als een miljonair zou zeggen, ieder die komt help ik. Wat zou die man het druk hebben? Maar nu roept Christus, en die komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat doen we daarmee? Want u moet er iets mee doen. Het evangelie verwerpen of aannemen. Het is een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Het werkt altijd iets uit. Doe ermee wat Bunyan deed. Bunyan schrijft in zijn levensbeschrijving: zo ik ooit in mijn gehele leven met de Satan worstelde om enig woord van God, dan was het om dit woord van Christus. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Satan trok aan het ene einde en ik aan het andere. Maar God zij geprezen, ik behield de overhand. Ik ontving de zaligheid. Wat ik gevoelde, het ging om leven, om eeuwig leven. Daar gaat het om. Om leven, om eeuwig leven. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Christus stelt geen zware eisen. Dat lezen we hier. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het gaat over komen. Hoe ook met vrees bezet, hoe schuldig en veroordeeld ook. Hij zegt niet, zovelen als hun verdorvenheden hebben overwonnen, zovelen als godzalig leven, zijn bij mij welkom. Hij zegt niet, mensen die in een bepaalde mate vernederd zijn, die berouw hebben en een godzalig leven leiden, zijn welkom. Nee, het staat er onbepaald. Die komt, zal ik geenszins uitwerpen. Uw hart is misschien met zorg vervuld. U vraagt zich af, is er wel genade voor mij? Zal Christus mij wel willen ontvangen? Zo een als ik ben, zo onrein, die al zo lang gezondigd heeft en tegen zoveel beter weten in. Een zondaar die niet heilig kan zijn, alhoewel hij voor God heilig zou willen leven, maar struikelt in velen. Een mens die besmet is met zonde in zijn denken, zijn willen en zijn doen. Zou Christus mij al willen ontvangen? Sommigen keren deze woorden om. Je moet je eerst afvragen, wil ik Christus wel ontvangen? Ik denk dat het helzaam is om het eens om te draaien. Wil ik Christus wel ontvangen? Wil ik wel dat hij koning over mijn leven wordt? Wil ik wel de lange voorwaarden van het evangelie tot hem komen? Wil ik wel de lage voorwaarden van het evangelie tot hem komen? Of heb ik zo mijn eigen voorwaarden? Wil ik wel, als een goddeloze, gerechtvaardigd worden? Als een naakte gekleed? Als een onreine gereinigd worden? Daar zit dikwijls de haper. Wij denken dat het aan Christus ligt, dat hij een onwillige Jezus is, dat ik door mijn tranen, door mijn rechtzinnigheid en vroomheid de onwillige Jezus in een gewillige Jezus moet veranderen. Maar de zaken liggen juist andersom. Jezus zei, gij wilt tot mij niet komen. Die ontdekking is zo onmisbaar. Dan zie je, ik ben de onwillige. U klopte, maar ik deed niet open. U riep, maar ik antwoordde niet. Zie, dan kom je op zo'n veel betere plaats, de plaats van een schuldige. En aan zulke mensen kan de Heere zijn genade kwijt. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Daar hebben Gods kinderen ervaring en bevinding van. Ze zijn met alle ellende en vloekwaardigheid door Jezus ontvangen. Toen heeft die heerlijke ontmoeting plaats gehad tussen een arme zondaar en de rijke zaligmaker. De zondaar die zijn zondeschuld gevoelt en Jezus die van zijn bloed en gerechtigheid spreekt. Maar wie eens kwam, moet steeds weer komen. Het is een daad die nooit ophoudt. Het geloof moet altijd met armoede, strijd, zonde en struikelingen tot Christus komen. en dan altijd weer ervaren. Die zal ik niet uitwerpen. Altijd weer is er die genadige ontvangst. Jezus sprak over uitwerpen. Wat een verschrikkelijk woord. Er zullen mensen uitgeworpen worden. Buitengeworpen worden. Wie zullen dat zijn? Dan zegt u, dat weet niemand. Ja, dat weet ik wel. Die niet komen, zullen uitgeworpen worden. Breng ze hier, zal hij zeggen. Sla ze voor mijn voeten dood. O gemeente, laat ons zulke dwang voor u niet nodig wezen. Hoor wat Jezus zegt. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Laat uw antwoord zijn met het oude Israël. Zie, Heere, hier zijn wij. Wij komen tot u. Amen. Heere, grote heilige God, u gaf dat we deze middag alle rust, uw woord mochten horen. De dienst werd niet verstoord. En wat zijn we toch verantwoordelijke mensen, wij die leven op de erf van het verbond. Als we toch op deze woorden geen acht zullen geven, dan zullen we om eigen schuld eeuwig verloren gaan. Als we uw bloed onrein achten, als we u verwerpen in ongeloof. O Heere, we smeken zo van u. Mogen we u te voet vallen. O God, wees mij de zondaar genadig. Opdat we het mogen ervaren dat er bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen. Wilt u het woord zo van vanmiddag in onze harten brengen? Je mag het ons brengen in de binnenkamer voor u. Heb dank dat u een stem gaf om te lezen. Wilt u verder deze rustdag met ons zijn? Wil ons vanavond weer in uw huis brengen. We bidden voor onze dominee. Wilt u hem weer helpen en sterken? We bidden ook zo voor de beide studenten uit ons midden. Student Blok en student Mulmeester. Wilt u ze ook helpen en ondersteunen? We vragen zo verzoening over onze zonden die er waren, ook tijdens het verkeerde in uw woning. Breng ieder veilig thuis. We bidden ook voor hen die alleen thuiskomen. Wilt u met ze zijn? Dit alles vragen we uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt Heer lang mij het levenspad bekend, waarvan een druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schijnt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Zesde vers van Psalm 16. Gemeente, eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw een troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.